Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Het is niet uitgesloten dat bpost banen moet schrappen als het krantencontract afloopt. Dat zei CEO Chris Peeters in een gesprek met De Tijd. En dat terwijl voogdijminister Petra de Sutter onlangs nog beweerde dat er sowieso geen herstructurering komt. Bedrijven hebben het voorbije anderhalf jaar meer problemen ervaren om een lening te krijgen bij de bank, vooral door de hogere rente. Ondernemers zoeken vaker naar een alternatief, hebben we het zo meteen over. En nog geen 2 maanden na het pensioen van Peter Goossens heeft het Hof van Kleve alweer 2 sterren te pakken. Wat valt onze culinaire recensent nog op in de nieuwe Michelin-gids? Het is dinsdag 27 februari. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Maar eerst mogelijk goed nieuws van de voorbije uren. De Amerikaanse president Joe Biden zegt dat hij hoopvol is dat er tegen volgende maandag een staakt het vuren zal zijn in Gaza. De gesprekken over een deal, die ook de vrijlating van Israëlische gijzelaars omvat, lopen nog steeds. Maar het ziet er goed uit, zei Biden.
My national security advisor tells me that we're close. We're close. We're not done yet. My hope is by next Monday we'll have a ceasefire.
Er wordt al een tijd onderhandeld tussen Israël en Hamas via bemiddelende landen zoals de Verenigde Staten, maar ook Qatar en Egypte. Als er nu een staakt het vuren zou komen, zou dat ook een nieuwe fase betekenen in de oorlog, met de mogelijkheid om dan gesprekken op te starten voor een langduriger akkoord over de relaties tussen Israël en de Palestijnen. Intussen lijken de voorbereidingen van het Israëlisch leger voor een inval in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook, wel gewoon verder te gaan. Afwachten dus.
2.
Chris Peeters staat vandaag voor zijn vuurdoop als nieuwe CEO van bpost. In het federaal parlement doet hij zijn toekomstplannen uit de doeken voor het overheidsbedrijf. Gisteravond gaf hij, voor het eerst sinds hij in november is begonnen als CEO, al een interview aan onze redactie. Daarin zei hij, in tegenstelling tot voogdijminister Petra de Sutter, dat hij niet uitsluit dat er banen moeten verdwijnen als het krantencontract op 1 juli afloopt. Dan worden bijna alle subsidies voor de bedeling geschrapt en kiezen uitgevers zelf of ze nog met bpost samenwerken of bijvoorbeeld met concurrent PPP. Peeters zei daar dit over.
Kan u een herstructurering dan uitsluiten?
Nee, dat kan je niet uitsluiten. Als wij morgen geen volume hebben, dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen natuurlijk als CEO. Ik kan moeilijk zeggen van, we hebben geen enkel volume. Ze hebben contracten gesloten met anderen, dus het is zeker dat we het volume niet meer gaan hebben. Maar we gaan die mensen blijven betalen terwijl ze met hun vingers draaien. Dat is natuurlijk iets wat geen enkel bedrijf zich kan permitteren. Maar daarom ook dat we zo hard inzetten vandaag om ervoor te zorgen dat we maximaal volume binnenhalen. Dus ja, het is inderdaad een hele complexe en moeilijke negociatie waarin dat we zitten.
Tijd collega Lucas van Akker, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoor je al even, Lucas, je hebt Chris Peeters gisteren gesproken. Hoeveel banen zijn er volgens hem mogelijk in gevaar?
Peeters wilde absoluut geen cijfers noemen. Het is wel duidelijk dat de krantenbedeling vandaag goed is voor 4000 jobs, voltijdse equivalenten. Maar de precieze impact hangt eigenlijk af van het aantal kranten dat bpost niet meer zou mogen verdelen.
Mm-hmm, daar hebben we natuurlijk geen zicht op. Die onderhandelingen zijn nog volop bezig. Welke toekomstplannen heeft Peeters verder met bpost?
Chris Peeters ziet zichzelf eigenlijk als een transformator. Dus hij vindt dat bpost een grote transformatie nodig heeft. Enerzijds denkt hij daarbij aan de digitalisering, waarbij hij meer digitale producten wil aanbieden. Maar anderzijds ziet hij ook een grotere rol weggelegd voor de postkantoren. En denkt hij dat bpost en die postkantoren bijvoorbeeld diensten van andere administratieve overheden kan bieden, zoals mutualiteiten of bijvoorbeeld een identiteitskaart van de gemeente uitreiken.
En daar krijgen we vandaag dus meer informatie over tijdens die Kamercommissie. Dankjewel, Lucas.
Met plezier.
De Franse AI-trots Mistral heeft een deal met een belangrijke investeerder te pakken, Microsoft. En dat terwijl de chatbot van de Franse start-up nogthans rechtstreekse concurrentie is voor ChatGPT van OpenAI, dat ook onder de vleugels zit van Microsoft. Het Franse Mistral bestaat nog maar 10 maanden, maar eind vorig jaar was het AI-bedrijf al 2 miljard euro waard. Gisteren werd Mistral Large gelanceerd, een groot taalmodel dat moet concurreren met GPT-4. Gebruikers kunnen het al uitproberen op de site LeChat. De slimme chatbot kan niet zoeken op het internet, maar is wel al beschikbaar in onder andere het Nederlands. Er zijn ook nog andere taalmodellen, zoals Mistral Small of Mistral Next, dat specifiek bedoeld is om kort en bondig te zijn. Microsoft zal de modellen aanbieden op zijn cloud Azure. Die deal is op zich niet vreemd. De Amerikaanse techreus doet dat al met verschillende AI-modellen. Wel opvallend is dat Microsoft een kleine investering doet in het Franse bedrijf, terwijl de techreus al jaren zijn geld stopt in OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Daar is in totaal al $13 miljard naar gevloeid. Het voorbije anderhalf jaar ervaarden bedrijven meer problemen om aan een lening te geraken bij de bank. Blijkt uit een 3-maandelijkse enquête van de Nationale Bank. 2 jaar geleden hadden amper 10% van de bedrijven problemen. Nu is dat bijna 28% en in oktober was het zelfs meer dan 40%. Dat is het hoogste peil sinds de bankencrisis in 2009. Uit andere cijfers van de Nationale Bank blijkt ook dat banken weer meer kredietaanvragen weigeren. In de tweede helft van vorig jaar waren er 6% meer weigeringen dan het jaar voordien. Hoe komt dat en is het een structureel probleem? Goedemorgen, tijd collega van de ondernemerredactie Wim de Preter.
Dag Bert, goedemorgen.
Hoe komt dat, Wim, dat die bedrijven moeilijker aan een lening geraken? En geldt dat ook voor hen allemaal?
Ja, die trends zijn dezelfde voor alle types bedrijven, maar het zijn toch vooral kleine en middelgrote ondernemingen. Mm-hmm. Dus tot een 250 werknemers die daar het meeste moeilijkheden ervaren. En ja, van waar komt het? Het heeft natuurlijk heel veel te maken met de gestegen rentevoeten na een periode waarin geld omzeggens gratis was. Banken zijn daardoor een beetje strenger geworden en gaan bijvoorbeeld meer eigen inbreng gaan eisen. En daarnaast zie je ook wel dat bedrijven een beetje een slaapgewicht zijn door die lage rente. Vroeger, als ze een lening nodig hadden, ging dat heel vlot en snel. En vandaag merken ze dat ze daar toch meer tijd voor nodig hebben. Mm-hmm. Dat ze meer informatie moeten doorgeven aan de banken. En dat maakt allemaal dat die perceptie dat het moeilijker loopt toch wel fors gestegen is.
Je hebt daarover ook een aantal bedrijven gesproken. Wim, wat zeggen die daarover?
Ja, ik heb bijvoorbeeld gesproken met Oguzhan Kaya. Dat is de zaakvoerder van My Best Food. Dat is eigenlijk een Limburgs bedrijf die vleesbereidingen maken en leveren aan snackbars. Mm-hmm. Nu, die man die zocht eigenlijk een krediet om de juiste redenen, laten we zeggen, om een positieve reden. Zijn bedrijf is heel sterk aan het groeien en hij was op zoek naar werkkapitaal. Maar dat was dus moeilijk en hij klaagt er ook over dat alles centraal in Brussel beslist werd, dat hij ook geen persoonlijke relatie had met de bankier. En dat is ook wel een van de klachten die je wel vaker hoort, hè. Doordat banken in het kantoor net gesnoeid hebben, mm-hmm. Is die persoonlijke relatie met de lokale bankier een beetje verdwenen.
Mm-hmm. Is dit nu echt een structureel probleem, Wim, of ja, gaat dit vanzelf weer een beetje beter gaan als rente dit jaar weer zou beginnen dalen?
Ja, die rente is de oorzaak nummer 1, dus als die wat zakt, zal dat ook vanzelf wat soepeler gaan natuurlijk. Mm-hmm. Maar anderzijds denk ik wel dat het, ja, we moeten ook niet verwachten dat we teruggaan naar de heel soepele kredietverlening van een paar jaar geleden. Je merkt ook dat bedrijven meer op zoek gaan dan vroeger naar alternatieve financiering. Bijvoorbeeld crowdlending, hè, waarbij je dus het groot publiek geld laat lenen. Je hebt ook een aantal gespecialiseerde bedrijven die krediet verlenen op basis van je facturen. En dat zijn toch zaken die we een paar jaar geleden niet zagen, die nu sterk in opmars zijn.
Dankjewel, Wim.
Met plezier.
R5, 100% électrique, elle est enfin là les amis, on la voit pour de vrai très très proche du concept. Regardez-moi ce design absolument incroyable.
Daar is ze eindelijk, les amis. Veel enthousiasme op het autosalon van Genève over de model 5 die Renault daar voorstelt. Een iconisch model dat nu ook elektrisch rijdt. En dat voor amper €25.000. In het verleden heeft Renault meer dan 9 miljoen exemplaren verkocht van de R5, de model 5, met verbrandingsmotor natuurlijk. De nieuwe elektrische variant moet opnieuw een succes worden, met het prijskaartje als grote troef. Zeker voor particulieren in ons land is die hoge prijs voor elektrische auto's vaak nog een groot struikelblok. Mensen geven vaak minder dan €30.000 uit aan een wagen en daarvoor vind je bijna geen elektrische. Renault zegt dat het de prijs kan drukken door schaalvoordelen, goedkopere batterijen en door sneller nieuwe modellen te ontwikkelen. De nieuwe model 5 zou ook in amper 9 uur gebouwd kunnen worden. Dat is wel sneller dan de 10 uur die efficiëntiekampioen Tesla nodig heeft voor een Model Y. Renault wil de productiekosten van elektrische auto's op 3 jaar tijd nog eens gaan halveren. Zo wordt het een geduchte concurrent voor de Chinese autobouwers die ook alsmaar goedkopere elektrische auto's naar Europa willen brengen. 6. De West-Vlaamse investeerder Philippe Balkaan wil zijn meerderheidsbelang in HR-dienstengroep World of Talents verkopen, heeft onze redactie vernomen. Het HR-bedrijf is voor 2/3 in handen van Balkaan. De rest zit grotendeels bij de oprichter en CEO Steve Rousseau, de halfbroer van Conor Rousseau. World of Talents is gespecialiseerd in de zoektocht naar personeel voor knelpuntberoepen. Het bedrijf is de voorbije jaren flink gegroeid. Waarom wil Balkaan zijn aandelen nu verkopen? Tijdcollega Michal Sifia van de Ondernemen redactie legt uit.
Philippe Balkaan is eigenlijk de voormalige eigenaar van de vinylgroep IVC onder meer. En sinds hij die groep heeft verkocht, heeft hij een familiaal kapitaal dat hij herinvesteert in diverse bedrijven. En een van die bedrijven is World of Talents. Hij is daarin ingestapt in 2019. En ja, zoals vele investeringsmaatschappijen herverkoopt hij die participatie na enkele jaren van World of Talents. Die groep is de laatste jaren fors gegroeid van een lokaal Belgisch bedrijf naar een Benelux speler met een omzet van 350 miljoen euro. En ja, hij acht de tijd rijp om nu uit te stappen.
Het is niet duidelijk of er al potentiële kopers zijn. World of Talents zou zo'n 500 miljoen euro waard zijn.
7. Wij gaan nu naar de selectie in het eerste restaurant wat in dit jaar is opgenomen met 2 sterren. Wordt nu bekendgemaakt door Peter Goossens. Het is het restaurant
Hof van Kleven.
Voormalig chef van het Hof van Kleve, Peter Goossens, mocht gisteren 2 Michelinsterren uitreiken aan zijn opvolger Floris van der Veeke. En dat amper 8 weken na de overname, dat is toch opvallend. Verder staan er 8 Belgische restaurants met een eerste ster in de nieuwe Michelin-gids. En Sir Quintin in Lennek klimt van 1 naar 2 sterren. Er zijn geen nieuwe 3-sterren-restaurants dit jaar, maar zowel Zilte in Antwerpen als Bourrie in Roeselare behouden hun 3 sterren. Goedemorgen, Jan Schuitvaarder.
Goedemorgen, Bert.
De man hier bij de tijd als het over goede restaurants gaat, culinair recensent. Jij was gisteren op die uitreiking, Jan, dat vernieuwde Hof van Kleve zonder Peter Goossens geen 3, maar toch meteen 2 sterren krijgt. Dat is wel straf, hè?
Ja, dat is straf. Dat is eigenlijk gedurfd van Michelin, omdat het restaurant nog maar open is sinds begin januari. En het is op zich al een prestatie dat Michelin erin geslaagd is in die luttele tijd 3 inspecties af te werken. Ze hebben dat publiek zo gezegd op de ceremonie.
Mm-hmm.
Dus die 3 blijken dan ook wel eensluidend 2 sterren geweest te zijn. En daarmee maakt Michelin toch wel een statement, omdat veel mensen dachten, ja, ze gaan voorzichtig beginnen, ze gaan 1 ster zeker toekennen, maar 2, dat is toch gedurfd.
Wat is zo verder opgevallen in de keuze van Michelin, Jan? Waren er grote verrassingen?
Ik vond eerlijk gezegd niet zo heel veel verrassingen in de uitslagen.
Mm-hmm.
Dus het andere nieuwe 2-sterren restaurant, Sir Quintin, is een restaurant dat al zeker 10 jaar aan de weg timmert. Geen verrassing, heel terecht, maar geen verrassing. Ook bij degene die 1 ster hebben, dus de 8 nieuwe Belgische 1-sterren, zitten voor mij ook weinig echt grote revelaties. Het is ook vaak zo dat Michelin toch een beetje kiest voor bekende namen. Dus chefs die bijvoorbeeld al in een vroeger leven bewezen hebben dat ze een ster kunnen koken. Wat je Michelin wel moet nageven, is dat ze kort op de bal spelen. Dus dat ze toch restaurants durven bekronen die relatief recent geopend zijn. Een voorbeeld daarvan is Neon in Lier.
Mm-hmm.
Ook een gedurfd concept dat ook bekroond geweest is om zijn duurzaamheid. En dus ook meteen een ster gekregen heeft, ook al is het nog maar ongeveer 1 jaar over.
Wat leert die nieuwe Michelin-gids ons, ja, laten we zeggen, over die hele sector, Jan? Hoe staat die ervoor?
Wel, ik denk dat je in een heel algemene manier kan zeggen dat die sterren, die vallen toch vaak op plekken waar meer koopkracht aanwezig is.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld typisch Antwerpen of bij uitbreiding Vlaanderen, toch een meer koopkrachtige regio dan Wallonië, waar minder sterren vallen. Langs de andere kant is dit dus niet zo'n sterke editie in termen van aantal nieuwe sterren. Er zijn jaren geweest waar er heel wat meer nieuwe sterren uitgereikt werden. En dat weerspiegelt dan misschien wel meer het feit dat 2023 een minder sterk jaar geweest is voor veel van die restaurants. Een klein voorbeeld is de reservatie-app Rezengo, die overkoepelt nagenoeg alle sterrenrestaurants. En die heeft vorig jaar 16% minder reservaties bij die sterrenrestaurants opgetekend dan in 2022. En zeker dan de restaurants die net daaronder zitten, in die subtop. Bijvoorbeeld een restaurant waar we afgelopen weekend over bericht hebben, Vintage in Contich, een restaurant dat een ster verloren is.
Mm-hmm.
En die hebben eigenlijk in 2023 periodes gehad waarin ze heel weinig klanten zagen opdagen en sommige avonden zelfs niemand. Dus die subtoppers die hebben echt wel klappen gehad in 2023.
Toch ook wat problemen in die restaurantsector. Dankjewel, Jan.
Met plezier, Bert.
En daarmee zit deze De Zeven erop. Fijne dag voor iedereen en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Neem dan een abonnement op De Tijd voor nog meer scherpe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.